Nou, bedankt, bedankt Jaco voor dat mooie voorbeeld van het geloof. Ik hoef eigenlijk niet meer te zeggen, maar ik heb heel hard gewerkt op een preek, dus ik geef het in ieder geval door. Maar laat ons even bidden. Hemelse Vader, dank u Heer, want u bent ons geloof, ons vertrouwen waard. U bent heilig en uw woord is waarheid. Heer, spreek tot ons door uw woord. Laat uw Heilige Geest tot ons hart spreken, Heer. Open onze oren en ogen om u beter te leren kennen. Dank u, Heer, voor onze tijd samen. Dit bidden wij in uw naam, Jezus. Amen. Ja, we kijken vanochtend naar Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. En dat is onze ankertekst. We gaan wel een aantal versen uit het einde van hoofdstuk 10 lezen. En ook een paar versen vanaf het begin van hoofdstuk 12 ook lezen. Maar 11:1 is onze ankertekst vandaag. Het wordt gezegd dat je moet nooit voor geduld bidden. Anders geeft God je veel kansen om je geduld te oefenen. En ik heb ook geleerd dat je moet nooit een preek over geloof voorbereiden. Als je niet bereid bent om je geloof te laten testen. En dat is wel gebeurd deze week voor ons. Dinsdag was even worstelen met de tekst over geloof. Wat is geloof en alles. Op die avond werden we gebeld door de school van onze kinderen. We hebben een tweeling van 16. Ze zit eigenlijk op een kostschool in Duitsland. 8 uur weg rijden. En we krijgen een belletje van de school. En zei dat onze zoon is tijdens een worstelen met een andere jongen op de grond gevonden op zijn hoofd. En hij moet naar het ziekenhuis gaan. En het was niet duidelijk precies wat is gebeurd of hoe erg het was. We wisten alleen dat hij moet naar de spoedeisenhulp in Zwitserland gaan. En op dat moment voel je je helemaal hulpeloos als een ouder. Want je bent zo ver weg. En er is eigenlijk helemaal niks wat je kan doen. Maar je gaat bidden. We hebben zoveel gebeden. En om te leren, oké, God, hij ligt in uw handen. Het is heel makkelijk om te zeggen, je moet gewoon geloven, vertrouwen. Maar op het moment dat je echt God moet vertrouwen, dan is het echt een proef. Een proef van je geloof. Maar prijs de Heer, onze zoon is, alles kwam goed. Hij is 1 nacht in het ziekenhuis met een hersenschudding. Nog steeds aan het herstellen met hoofdpijn. Dus alsjeblieft blijf hem bidden voor zijn genezing, herstelling daar van de hersenschudding. Maar het komt wel door. Maar het is wel een moment om te zingen, oké, ja, wat is geloof? Wat betekent het eigenlijk in God te geloven? En we lezen vandaag over een gemeenschap in de tijd van het Nieuwe Testament die echt twijfelt in een geloof. Worstelt in een geloofscrisis. En het leven met Jezus is heel vaak een leven van geloof en twijfel. En leren geloven. En dat lezen wij in Hebreeën. Hebreeën, het is een bijzonder boek. Het klinkt een beetje als een brief aan een groep mensen. Maar soms klinkt het meer als een preek. Ik denk dat het is eigenlijk een soort geschreven vermaning tot volharding in het geloof. En we weten niet precies wie het heeft geschreven, maar we weten wel dat het is... het werd geschreven aan een groep Joodse christenen. En ze zitten in een moment in hun leven met een echt geloofscrisis. En er is een neiging om terug te gaan naar het Joodse leven, naar het Joodse geloof. En wat meer afstand te nemen van de leer van Jezus in de samenkomsten. En dit is dit twijfel in geloof, wankel in geloof. Dat komt eigenlijk vaak voor onze helden in de Bijbel. En wat we zien in de Bijbel is niet alleen mensen die nooit twijfelen. Wiens geloof nooit wankelt. Want je ziet vaak bijvoorbeeld Elia. Hij verborg zich uit angst na een grote overwinning op de berg Karmel. En dat de psalmist riep vaak tot God. Waarom wendt het kwaad? Waar bent u God? En Petrus verloochende Jezus 3 keer. Dus momenten van twijfel in je geloof, dat is gewoon. Het hoort erbij. Maar hoe kunnen wij een blijvende geloof hebben? Soms lopen mensen na een tijd van twijfel, na een tijd van wankelend geloof weg. Helemaal weg van het geloof. Soms wordt het geloof van mensen sterker door een tijd van twijfel. Maar wat maakt het verschil? Hoe cultiveren wij een blijvend geloof? En Gods woord legt het uit voor ons. Het boek van Hebreeën gaat hierover. Wat doe je als je geloof wankelt? Wat doe je wanneer het moeilijk is om te blijven geloven? En we kunnen zien dat de blijvende kracht van je geloof wordt bepaald door het object van je geloof. De blijvende kracht van je geloof wordt bepaald door het object van je geloof. Nou, een beetje achtergrond van vers 11. We hebben net gezien dat dit is een gemeenschap van Joodse christenen en ze zitten in een geloofscrisis. En er was een terugtrekking van het leer van Christus. Een terugtrekking van de samenkomsten van het gemeente. En er was een neiging om terug te gaan, niet alleen naar het Joodse leven, maar ook terug te gaan naar de offerdiensten van de tempel. En naar leven onder de wet. En niet onder de verlossing van Jezus. Maar het was niet altijd zo. Dit is op een moment van levenscrisis. Maar hoe was het in het begin? Hoe was het eerder? En dat kunnen we lezen iets voor 11:1 in hoofdstuk 10, versen 32 tot en met 34. Er staat, het is een herinnering van de schrijver van Hebreeën. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden het verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weerdeelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij en mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Wat je ziet hier is een beschrijving van eigenlijk een vrijmoedig en onbevreesd gemeenschap van christenen. Maar het bleef niet zo. Waar ooit er een sterk en inspirerend geloof was, was er nu angst en twijfel. Waar ooit vrijmoedigheid was, nu was er terugtrekking. Maar waarom? En we zien dat eigenlijk het kwam door de verschil tussen de verwachting van het leven in het geloof en een levenservaring. Het was niet hetzelfde vaak als ons ervaring komt niet overeen met onze verwachting van het leven van geloof, dan twijfelen wij. Wat gebeurt hier? En ze stonden op een kruispunt in hun geloof. Moeten wij doorgaan, volharden met Jezus, of terugtrekken? Ga ergens anders. Terug waar het was, waar het misschien blijkt meer veilig te zijn. Ze stonden op een kruispunt. Ze hebben eigenlijk, moesten ze opgeven of volharden. En de schrijver van Hebreeën zei dat, jullie hebben eigenlijk bemoediging nodig. En zo schrijft hij daar in 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog in heel korte tijd en hij die komt zou komen en niet uitblijven, maar de rechtvaardige zou uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van je ziel. Hij zegt niet eigenlijk gewoon geloven. Just believe. Dat horen we heel vaak in onze samenleving nu. Als je kijkt naar films of verhalen uit onze samenleving, dit idee van geloof is anders dan wat wij zien in de Bijbel. Het is gewoon geloven. Denk niet te veel hierover. Gewoon geloven. Just believe. Maar wat hij doet hier is hij legt een reden. Hij legt een reden uit waarom kunnen wij in God geloven. Waarom kunnen wij in zijn beloften vertrouwen? Op zijn beloften vertrouwen. Om ons te laten zien dat de blijvende kracht van hun geloof werd bepaald door het object van hun geloof. vaak in onze samenleving, in de moderne westerse samenleving, hebben wij een ander idee van geloof. En het is eigenlijk niet hetzelfde wat er staat in de Bijbel. Ik heb wat onderzoek gedaan in het Engelse woordenboek Webster's. Er staat over geloof, een van de begrippen van geloof is dit: vertrouwen in iets waarvoor er geen bewijs is. Of als je kijkt naar Google, er staat iets, een begrip van geloof is vertrouwen in doctrines van een religie, gebaseerd op spirituele overtuiging in plaats van geloof. In plaats van bewijs. Het lijkt een soort scheiding tussen geloof aan de ene kant en dan bewijs en reden aan de andere kant. Ze gaan niet samen. En heel vaak denken wij dat geloof is waar er geen bewijs is. En soms zien wij dat ook in de kerk, in onze gemeente. Want als iemand worstelt met geloof, twijfelt over het geloof, soms horen wij mensen ook in de gemeente zeggen: ja, je moet gewoon geloven. Je hoeft niet te denken over bewijs of zoiets. Gewoon geloven. Maar zo'n idee is helemaal vreemd in de Bijbel. Want dat is niet geloof volgens de Bijbel. Waar komt dit vandaan dan? In westerse cultuur, dit komt door iets in onze geschiedenis. De verlichting. De verlichting was een soort intellectuele beweging met als doel het gebruik van de reden te bevorderen om de wereld te begrijpen. Dus het idee is dat wij kunnen de wereld beter begrijpen als wij onze reden gebruiken. En in het begin was het niet zo erg. Je hebt eigenlijk heel veel christenen die dachten: ja, dat is, God heeft ons wel rationeel wezen gemaakt. We kunnen het ook gebruiken om meer van God te leren kennen. Maar later, door andere filosofen, zoals Descartes en alles, het idee werd alleen door het gebruik van de reden en het gezonde verstaan komt men tot waarheid. Dus het idee is dat als het niet kan worden geverifieerd of bewezen door middel van bewijs of reden, dan moet het met schepsis worden bekeken. En je had een soort scheiding tussen: oké, als er bewijs is, als het rationeel is, heb je geen geloof nodig, want het is duidelijk, het is waarheid. En als je geen bewijs heeft, wel, dat is op het gebied van geloof. Het zijn twee verschillende gebieden. Maar wat staat er in de Bijbel? Want dit is een idee van geloof werd gezien als iets zonder bewijs, net als wensdenken. Maar het probleem is dat, en wat wij zien nu in jongere generaties, is dat dat is niet voldoende voor het leven. Zo'n idee is niet voldoende voor het leven. Want eigenlijk, rationaliteit, reden en alles, het is wel goed. En het helpt ons met beslissingen te nemen. Maar het brengt ons nooit helemaal tot 100% zekerheid. Het kan niet. Het kan alleen een soort basis vormen. Elke dag vertrouwen wij in dingen zonder bewijs. Dat hoort bij het leven. Je kan niet alles analyseren. Je krijgt bewijs 100% zekerheid in alles niet. Wij leven om te vertrouwen waar wij zonder zekerheid hebben. En dit is niet irrationeel. Het is niet helemaal zonder bewijs. Maar het kijkt verder dan wat bewijs, dan wat rationaliteit kan ons vertellen. Ik geef je een voorbeeld ervan. Jacco heeft een heel goede voorbeeld gegeven. Maar een andere is: stel je voor, je gaat naar een arts. En de arts zei dat er is iets in je hoofd. Er is een probleem in je hoofd. En je heeft chirurgie nodig op je hersen. Nou, als je dat krijgt, je gaat niet zomaar naar een ziekenhuis en zegt naar de eerste persoon in het ziekenhuis: kan je me alsjeblieft opensnijden en helpen? Nee, je gaat hier onderzoek doen. Je gaat kijken: wat is hier aan de hand? Welk ziekenhuis is het best hierin? Welke chirurg is het beste chirurg? Wie heeft de meeste kennis, de meeste ervaring hiermee? Daar willen gaan. Maar dat brengt je niet helemaal tot 100% zekerheid dat je gaat dit overleven. Dat je gaat zo'n operatie overleven. Nou, het is niet op het moment dat je eigenlijk aan de tafel gaat liggen en ze doen zijn masker op je gezicht en je valt in slaap, Je bent helemaal kwetsbaar. En je hebt geen 100% zekerheid dat het goed zal komen. Maar je vertrouwt op de arts. Je vertrouwt op zijn of haar ervaring. Een opleiding. Nou, het is niet helemaal irrationaal. Het is niet zonder bewijs. Je hebt heel veel onderzoek gedaan. Het is een rationeel reden om te vertrouwen. Maar uiteindelijk moet je wel vertrouwen. En dat is het leven. Rationaliteit alleen is onvoldoende. Maar Bijbels geloof is nooit blind geloof. Dat is niet wat wij zien in de Bijbel. En dat is niet wat de schrijver wil ons laten zien in hoofdstuk 11 en in het boek in het algemeen. Bijbels geloof is nooit blind, het is nooit zonder bewijs of reden. In de Bijbel worden wij nooit geroepen om een sprong in het duister te maken. Er is altijd een bewijs. Amerikaanse Quaker theoloog Elton Trueblood zei eens, en ik vind het een goede begrip van een Bijbels geloof. Geloof is niet geloven zonder bewijs, maar vertrouwen zonder terughoudendheid. Geloof is niet geloven zonder bewijs, maar vertrouwen zonder terughoudendheid. Ik vond het een goede begrip van Bijbels geloof. Het is vertrouwen op God en zijn belofte. Maar niet zonder bewijs, maar gebaseerd op zijn bewezen eigenschappen. Wat God heeft ons laten zien in zijn woord, in de geschiedenis, is een bewijs, een reden om op hem en zijn belofte te vertrouwen. En dat geeft ons hoop. En dat hoop geeft ons kracht te volharden. Dus we kijken naar 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Blijf ik hier even. Geloof is een vaste grond voor onze hoop. Nou, wat wordt vertaald als het geloof is een Griekse woord pistis. En pistis is niet winstdenken. Pistis in de Griekse taal, het woord dat een reden, een overtuiging. Het is eigenlijk in Handeling, hoofdstuk 17, Paulus, hij preekt in Athene en hij zegt dat Jezus, het is duidelijk dat Jezus van God kwam en dat God heeft als bewijs gegeven om hem uit de dood te doen opstaan. En dat woord het bewijs in Handeling 17, dat is hetzelfde woord, pistis. Hetzelfde woord bewijs en geloof zijn eigenlijk hetzelfde woord. Pistis. Het is niet een idee van geen bewijs, maar echt een overtuiging, een zekerheid. Het komt eigenlijk van een ander woord, peito. En peito betekent te overtuigen. En te overtuigen, dat doe je met bewijs. Met reden. En een vaste grond. Het geloof is een vaste grond. En dat woord vaste grond, dat is een Griekse woord hypostasis. Hypostasis, twee woorden. Hypo betekent onder. Onder. Stasis betekent een soort steuning, een pijler. En het idee is dat het is een ondersteuning. Een ondersteuning, een onderpijler voor je hoop. Je hoop is niet gewoon winstdenken. Het is gebaseerd op een pijler, een vaste grond. En de vaste grond van het geloof, vertrouwen op God. Het is een soort garantie van onze hoop. En Bijbelse hoop is ook niet winstdenken. En dat is, ik denk, in onze cultuur, wij gebruiken hoop op een andere manier. Misschien een verkeerde manier. Wij zeggen altijd, ik hoop voor iets, maar het is geen echt hoop, dat is meer een wens. Bijvoorbeeld als je een barbecue wil hebben, en je ziet op de weervoorspelling, er is een 50% kans op regen. Je zegt, ik hoop dat het niet zal regenen. Maar zo'n hoop heeft helemaal geen invloed op wat gaat gebeuren. Er is geen kracht in zo'n hoop. Het is niet gebaseerd op bewijs. Het is gewoon wat je wil. Wat je wens. Je wens. Ik wens dat het niet zal regenen. Ik hoop. Maar dat idee van hoop is niet wat er staat in de Bijbel. Bijbelse hoop is anders. Bijbelse hoop is een verwachting. Een anticipatie. Wij verwachten dat iets zal gebeuren. Ik geef een ander voorbeeld. wij hebben kinderen. En als onze kinderen bij ons komen en ze zegt, oké, morgen gaan wij naar Disneyland voor een paar dagen. Nou, onze kinderen zullen het heel geweldig vinden, heel leuk vinden. En ze zullen daarop hopen. Ze zullen geen plannen maken voor anderen met hun vrienden. Want ze denken, oké, we gaan naar Disneyland. Dat is hun hoop. En ze kijken daarnaar uit. Maar dat hoop is meer een soort anticipatie. Een verwachting. Dat morgen, wij gaan naar Disneyland. Is geen winstdenken. Maar het is gebaseerd op mijn bewezen eigenschappen als een ouder. Want ze weten dat, ja, ik ben geen vader die normaal tegen zijn kinderen liegt. En ik zal niet zo'n belofte maken als ik niet al de kaartjes heb gekocht, als ik niet alles voorbereid heb. Dat weten ze van hun leven met mij en hun moeder, dat zo zijn wij als ouders. Als wij zeggen, hier gaan wij op vakantie, we gaan daar op vakantie. Dus gebaseerd op de bewezen eigenschappen van hun ouders, kunnen ze ons vertrouwen. En omdat ze kunnen ons vertrouwen, hebben ze hoop en verwachting. Rationeel verwachting. Wij gaan naar Disneyland. Dat is het idee van hoop in de Bijbel. Het is niet winstdenken. We zeggen dat het is een vaste grond van onze hoop. De hoop is anticipatie. En verwachten. Het komt. Het zal gebeuren. Waarom? Hoe weten wij dat? Wij kijken naar de bewezen eigenschappen van God. Degene die de belofte heeft aan ons gegeven. Dat is de basis van onze hoop. Dat is wat. Daar krijgen wij vrijmoedigheid over de toekomst. Gebaseerd op de eigenschappen van God. En zijn belofte over onze toekomst. Dan in 1b, tweede deel van vers 1. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat woord een bewijs, letterlijk een overtuiging. Een overtuiging van iets. En de zaken die men niet ziet, dit wijst eigenlijk naar de vervulling van de belofte. Want als er een belofte is, dat is in de toekomst, je ziet de vervulling nog niet. Dus het is een basis daarvan. Een overtuiging van de zaken die men niet ziet. Zoals bij die chirurgie. Je ziet de vervulling, de resultaten nog niet. Maar je vertrouwt daarop. Rationaliteit brengt ons alleen zo ver. Verder, dat is vertrouwen. Dat is geloof. En we kunnen Gods beloften wel vertrouwen. Als je kijkt naar, ja, wat is ons bewijs? Wat is Gods bewezen eigenschappen? Dan moeten wij gewoon kijken naar wat er staat in de Bijbel. Kijk naar het hele Oude Testament. In het Oude Testament heb je duizenden profetieën. Profetieën over Israël. Profetieën over Jezus. En zoveel, ze komen wel waar. En dat zien wij. Dat zien wij in de geschiedenis. Dat zien wij in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel. Alles komt. Alles is waar. En het geeft wel een basis, een rationeel basis. Dan kunnen wij vertrouwen op de beloften die we nog niet kunnen zien. Op de vervulling van de beloften die we nog niet kunnen zien. En dan de schrijver van Hebreeën, dit is in hoofdstuk 11, heeft al 10 hoofdstukken gegeven van bewijs. Over het feit dat Jezus superieur was aan Mozes, aan de hoge priesters, aan de offerdieren. Hij zegt niet gewoon geloven. Hij zegt, kijk eens, 10 hoofdstukken van bewijs. Dit is reden om te geloven wat Jezus beloofde. En dan geeft hij in hoofdstuk 11. We hebben een aantal verhalen, korte blikken over helden, wat we noemen helden van ons geloof, van het geloof. En van Adam en Sarah en Abraham en David en alle anderen. Maar wat is heel belangrijk is om te zien is dat, ja, dit is een lijst van gelovigen die hun vertrouwen en hoop op God stelden. En daardoor kregen ze hoop en kracht om te volharden. Maar het is heel belangrijk om te zien, geen van deze mensen hebben gedaan wat ze hebben gedaan uit blind geloof. Dat zie je niet. In elk geval, ze hadden al reden om God te vertrouwen. En als een voorbeeld, Abraham, toen hij zijn zoon Isaac moest offeren. Hij zei niet gewoon, God heeft het gezegd, dat moet ik doen. Nee, maar er staat hier in de tekst dat hij legt het over bij zichzelf. Hij heeft daarover nagedacht. Want dit heeft God al gedaan. Dus ik vertrouw hem in dit geval. Ik heb geen idee hoe het zou gebeuren. Hoe het goed zou komen. Maar gebaseerd op wat ik heb al gezien en wat ik weet. Hij is waard van mijn vertrouwen. En dan zien wij dat in dit hele hoofdstuk van 11 is dat ze geloofden niet zonder bewijs. Niet zonder reden, maar rationeel. Maar ze konden vervulling nog niet zien. Bijbels geloof is vertrouwen. Het is vertrouwen op God en zijn beloften. Martin Luther, hij zei dat geloof, Bijbelse geloof, had drie aspecten. Ze zijn heel belangrijk. De drie aspecten. De eerste was wat hij noemde in Latijns notitia. Notitia, dat betekent kennis. En hij zei dat, het idee is dat je kan niet in iets geloven als je het niet weet. Je moet eerst iets weten, leren weten, om daarin te geloven. En dit is eigenlijk de taak van de kerk. Onze taak is de kennis van God, de kennis van wat hij heeft gedaan, zijn eigenschappen, zijn beloften, om dat kennis door te geven aan de wereld rond ons heen. En de tweede aspect van geloof is in Latijns assensus. En assensus, dat is dat intellectueel ermee eens zijn. Je gelooft dat het waar is. Nou, er zijn heel veel mensen die weten wat Jezus heeft gedaan in de Bijbel. Maar ze geloven niet dat het waar is. Dus geloof, je moet eigenlijk komen geloven dat wat je weet, dat het eigenlijk waar is. En dat is niet de taak van de kerk. Dat is de taak van de Heilige Geest. Als het de kennis heeft, het is de Heilige Geest die hem overtuigt dat dit waar is. En het derde aspect is in Latijns fiducia. En fiducia betekent vertrouwen. Eerst moet je weten wat er is. Dan kom je om te geloven dat het waar is. Maar het is nog niet geloof. Geloof, je moet daarop vertrouwen. Dus je kan me zeggen, Rob, dit stoel is sterk genoeg om daarin te zitten. Dat weet ik. Je heeft mij wat informatie gegeven. Oké, ik snap het. Geloof ik dat of niet? Is dat waar of is het niet? Ik kijk naar de stoel. Ziet er wel stevig uit. Misschien is het wel waar, misschien niet. Maar het is geen geloof. Totdat ik daar ga opzitten. Dan, en alleen dan, ben ik 100% zeker. Dus een heel belangrijk aspect van geloof is niet alleen weten, niet alleen geloven dat het waar is, maar daarop vertrouwen. En dat is Bijbels geloof. Dit is wat God heeft gedaan. Er is een reden om te geloven dat het waar is. Maar uiteindelijk, net als bij de operatie, moeten wij ons vertrouwen. Ons vertrouwen, onze hoop daarop stellen. En God is ons vertrouwen waard. De blijvende kracht van je geloof wordt bepaald door het object van je geloof. Wat is het object van ons geloof? En daar zien wij na 11 in het begin van hoofdstuk 12. De eerste drie versen. Er zat in hoofdstuk 12. Wel nu dan. En wel nu dan. Er is ook een Griekse woord. In sommige vertalingen staat er gewoon nu. Maar het woord daar is. Het betekent voor deze reden. Dus wat hij zegt nu in hoofdstuk 12. Hij zegt. Of wat hij heeft net gezegd in hoofdstuk 11. Hij zegt voor deze reden. Wat ik nu zeg. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden,
afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwaakt en bezwijkt in uw zielen.
Dit is het geheim van blijvende geloof. Ogen gericht op Jezus. Maakt ons denken over Petrus. De discipel van Jezus, Petrus in de storm. En het was een grote storm. De discipels waren bang voor de storm. En Jezus kwam lopen op het water. Ze waren er bang van. En Petrus, hij riep naar Jezus. Als het u is, Heer, roep mij om naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus zat uit het boot, met ogen gericht op Jezus. En hij liep op water. Maar op het moment dat zijn ogen niet meer gericht op Jezus waren, en hij keek naar de golven en de storm en de wind en de regen, werd hij overweldigd door zijn omstandigheden. Als je je overweldigd voelt in je omstandigheden, richt je ogen op degene die er boven staat. Dat is het sleutel voor blijvende geloof. En dit is wat het betekent, wat we hebben net gelezen in hoofdstuk 10. Dit is wat het betekent om uit het geloof te leven. Paulus zegt in zijn brief aan de Korintiërs dat wij leven door geloof, niet door aanschouwen. En dat betekent niet dat dat het irrationeel is, voordat er geen bewijs is. Voor Petrus was er heel duidelijk bewijs. Jezus stond er op het water te lopen. Maar het kijkt verder. Het is vertrouwen op basis van het bewijs. En het is hopen, anticiperen van wat God zal doen. Wat hij heeft beloofd. Wij kunnen niet alles zien. Het is naïef om te denken dat wij kunnen. Maar we weten dat de blijvende kracht van ons geloof wordt bepaald door het object van ons geloof. Als het object van ons geloof is ons eigen verstand, als we dingen, ik geloof in wat ik kan zien, wat ik kan begrijpen, als ons eigen verstand is het object van ons geloof, dan kunnen wij ons alleen volharden door wat wij kunnen begrijpen. Als het onbegrijpbaar is, hebben wij geen kracht om daardoor te verharden. Als het object van ons geloof is onze eigen prestaties, onze eigen kracht, dan zullen wij alleen volharden zolang wij winnen. Als het alleen je eigen kracht is, als je denkt, alleen wat ik kan doen, daar heb ik mijn vertrouwen in wat ik kan doen, mijn kracht. Dat werkt alleen als je wint. Je zal geen staan kunnen houden tegen tegenslagen. Of als het object van je geloof is je eigen wil en wat je kan zelf controleren, dan kan je niet volharden door stormen die buiten je controle liggen. Het is alleen als het object van je geloof is in een God die boven alles staat, kan je in dat geloof en in dat hoop volharden door alles. Wanneer je geloof wankelt, richt je ogen op Jezus. Er is eigenlijk in de Bijbel geen belofte dat er geen stormen in je leven zal komen. Er is geen belofte daarvoor. Maar er is wel een belofte dat God, dat Jezus zal met je heen, erdoorheen lopen en je erdoorheen dragen. Dat is er wel. De stormen komen. Dan laten wij, zoals er staat hier in Hebreeën, laten wij daarnaar uitkijken. Onze hoop, het anker voor onze ziel, De hoop, deze hoop realiseren wij als wij ons vertrouwen op Jezus stellen. De grootste belofte dat we hebben in de Bijbel is eigenlijk de belofte van het evangelie zelf. En dit is onze grote vervulling, waarnaar we uitkijken. En dat komt in Openbaring. Ik zal voor je even lezen. In Openbaring 21, een paar versen. Dit is onze hoop. Luister, in 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is met deze vaste grond. De vaste grond van onze geloof in Hem en zijn belofte. Dat we hebben onze hoop. En in dat hoop laten wij elkaar aansporen om met volharding, de wedloop samen te lopen die voor ons ligt. Tot zijn eer en voor zijn glorie. Amen. Laat ons bidden. Ja, Hemelse Vader, U bent onze hoop. U bent de fundament van ons geloof. U bent goed en almachtig. U weet alles en U heeft alles gedaan om ons met U te verzoenen. Heer, wij hebben hoop in U als een anker voor onze ziel, in Uw woord, in Uw belofte. En wat U heeft al gedaan in de Bijbel, maar ook in ons eigen levens. Heer, help ons als wij wankelen in ons geloof. Om duidelijk, helder te kunnen zien wat U heeft al gedaan in de wereld. En wat U heeft al in ons eigen levens gedaan. Zodat wij weten, wij kunnen op U vertrouwen. Zelfs als wij de vervulling niet kunnen zien. Wij kunnen wel op U vertrouwen. Want U heeft het duidelijk gemaakt. U heeft ons bewijs gegeven dat zelfs ook de dood U niet kon stoppen. Maar U bent opgestaan uit de dood om ons te laten zien dat U bent Heer van alles, God overal, waard van ons geloof en onze vertrouwen. Help ons, Heer, om ons vertrouwen in U te stellen. En in U onze hoop te vinden. En te volharden in het geloof, Heer. In Uw naam.